Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte de psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing is Lucas 5, vers 12 tot en met 32. We noemen nu Lucas 5, vers 12 tot en met 32. En we zingen psalm 143, vers 10 en 11. Psalm 25, vers 4 en 6. Psalm 73, vers 12. De 10 geboden, vers 8 en 9. We noemen nogmaals de schriftlezing Lucas 5, vers 12 tot en met 32. En we zingen Psalm 143, vers 10 en 11. Psalm 25, vers 4 en 6. Psalm 73, vers 12. En de 10 geboden, vers 8 en 9. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u van God de Vader, door Christus Jezus. In de gemeenschap zijns heiligen geestes. Amen. Gemeente, wij vervolgen ons samen zijn deze middag door met elkaar te zingen van Psalm 143. En daarvan het 10e vers en ook het 11e vers. Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. En ook het 11e vers laat uw gunst mij niet begeven. Schenk mij om uw naams wil leven. Laat mijn ziel die tot u schrijdt van haar benauwdheid zijn ontheven. red mij om uw gerechtigheid. Het is het 10e en 11e vers van Psalm 143. De schriftlezing voor deze middag vindt u in het Nieuwe Testament opgetekend en wel in het evangelie naar de beschrijving van Lucas en daarvan het 5e hoofdstuk. Dus de schriftlezing voor deze middag vindt u in Lucas 5. En daar lezen wij met elkaar in Lucas 5 vanaf het 12e vers tot en met het 32e vers. Lucas 5 dus vanaf vers 12 tot en met vers 32, maar doen wij ook deze middag met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, En dat doen we met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen. En het geschiedde, als hij in een dier steden was, zie, er was een man vol melaatsheid. En Jezus ziende, viel hij op zijn aangezicht en bad hem, zeggende, Heere, zo gij wilt, gij kunt mij reinigen. En hij, de hand uitstrekkende, raakte hem aan en zeide, Ik wil, word gereinigd. En terstond ging de melaatsheid van hem. En hij gebood hem dat hij het niemand zeggen zou. Maar geheim, zeide hij, vertoon u zelf den priester en offer voor uw reiniging, gelijk Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Maar het gerucht van hem ging te meer voort, en vele scharen kwamen tezamen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun krankheden. Maar hij vertrok in de woestijn en bad aldaar. En het geschiedde in een dier dagen dat hij leerde. En er zaten fariseeën en leraars der wet, die van alle vlekken van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren. En de kracht des Heeren was er om hen te genezen. En zie, enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was, en zochten hem in te brengen en voor hem te leggen. En niet vindende, waardoor zij hem inbrengen mochten, overmits de scharen, zo klommen zij op het dak en lieten hem door de tichels neder met het beddeken in het midden voor Jezus. En hij ziende hun geloof, zeide tot hem, Mens, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overdenken, zeggende, Wie is deze die Gods lastering spreekt? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Maar Jezus hun overdenkingen bekennende antwoordde en zeide tot hen, Wat overdenkt gij in uw harten? Wat is lichter te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en wandel? Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven, zeide hij tot de geraakte, Ik zeg u, sta op, neem uw beddeken op en ga heen naar uw huis. En hij, terstond voor hen opstaande en opgenomen hebbende hetgeen waarop hij gelegen had, ging heen naar zijn huis, God verheerlijkende. En ontzetting heeft hen allen bevangen. En zij verheerlijkten God en werden vervuld met vrees, zeggende, wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien. En na deze ging hij uit en zag een tollenaar met naam Levi zitten in het tolhuis en zeide tot hem, volg mij. En hij alles verlatende, stond op en volgde hem. En Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis. En er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hen aanzaten. En hun schriftgeleerden en fariseeën murmureerden tegen zijn discipelen, zeggende: waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? En Jezus antwoordende zeide tot hen: die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering.
Zingen met elkaar voor afgaand aan de prediking uit de 25e psalm. Psalm 25. En daarvan het vierde vers en ook het zesde vers. Psalm 25 vers 4. Zeer een goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. 4 en 6 van Psalm 25. Gemeente, met de hulp des Heren hopen we deze middag uw aandacht te bepalen bij hetgeen is voorgelezen uit Lucas 5. En daarvan wel in het bijzonder de versen 27 tot en met 29. Lucas 5 vanaf vers 27, alwaar we Gods woord nogmaals lezen. En na deze ging hij uit. En zag een tollenaar met name Levi zitten in het tolhuis. En zeide tot hem: volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. En Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis. En er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hen aanzaten. We zien in deze drie versen, gemeente, de roeping van Levi. De roeping van Levi. Drie gedachten. In de eerste plaats Levi in het tolhuis. In de tweede plaats Levi uit het tolhuis. En in de derde plaats Levi in het wijnhuis. Dus de roeping van Levi. Levi in het tolhuis. Levi uit het tolhuis. En Levi in het wijnhuis. Als we dan zo deze geschiedenis hebben gelezen, dan worden we bepaald bij de omgang van de Heer Jezus Christus. Zo in de delen daar in het noorden van het land Canaan, zo rond het meer van Galilea, rond de zee van Tiberias, in de geboortegrond waar hij is geboren en waar hij is opgegroeid. En hij heeft daar, toen de tijd van zijn ambtelijke bediening op aarde kwam, gepredikt. Maar wat is het toch een ontzaglijke zaak voor hem geweest, dat velen hem uiteindelijk alleen maar nodig hadden om de tijdelijke weldaden. Want we hebben het zo met elkaar gelezen vanaf de 12e vers, dat er een zekere melaatse tot hem kwam, die op zijn aangezicht viel en het hem bad: Heere, zo gij wilt, gij kunt mij reinigen. Deze man had gehoord aangaande de wonderdaden, de almacht Gods. En hij heeft zijn hoop aangaande de tijdelijke dingen op den Heere leren vestigen. Op zichzelf al een weldaad, als we de Heere ook voor de tijdelijke dingen nodig hebben. Maar we lezen het meer keren, dat mensen me eigenlijk alleen maar nodig hebben gekregen om de aardse zaken. Want we lezen ook van het vervolg van die vier vrienden, die een geraakte, een verlamde man tot hem hebben gebracht. Misschien wel met de diepste begeerte dat de Heer Jezus hun vriend kwam te genezen, zodat hij weer zou mogen lopen. Ja, we mogen de Heer vragen om een spijker en om een naald, heeft dus een van zijn knechten gezegd. Maar wat is het wel voor de Heere toch een ontzettend aangrijpende zaak geweest, dat hij die uitgezonden was om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, ten diepste niet benodigd werd vanwege de genezende kracht voor de ziel. Ja, we zouden zeggen, kan ook niet anders, want die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. En van nature is er nou niemand die iets gevoelt van de grootheid van het kwaad. Ja, we weten wel dat we zondaren zijn, dat wisten ze ook in Israël. Maar ze hebben het niet gevoeld. En ze zijn voortgegaan naar het goeddunken van hun eigen hart. Maar ik zei het, wat een ontzettende grote zaak toch. Wat een wonder van zijn bewogenheid en langmoedigheid, dat hij nou nog is uitgegaan. Om mensenkinderen die nooit naar hem hebben gevraagd, op te gaan zoeken. Dat hij is uitgegaan om het weggedrevene te zoeken en weder te brengen. Dat zich in de zonde en in de zondedienst had overgegeven. En niet anders kon verwachten dan om eeuwig te moeten ondergaan. Dat hij nou nog bewogen is geweest met de zulken. Kijk, we zien dat ook hier in dit schriftgedeelte. Hij kon al daar geen grote kracht doen vanwege een ongeloof. De vijandschap van de Joden aangaande hem en zijn werk, zijn zaligmakende werk, zat diep geworteld. Maar we lezen in ons schriftgedeelte, in onze tekstwoorden van gemeente zo vanmiddag heel helder en heel eenvoudig. Dat hij uitging. Hij ging uit naar de zee van Capernaum. Het was zijn begeerte om het evangelie net te gaan uitwerpen, om zijn grote daden te gaan verheerlijken. Want hij is op deze wereld gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Degene die de Vader hem gegeven heeft, die heeft hij bewaard. En er zal geen klauw achterblijven. Al diegenen die de Vader van eeuwigheid aan hem gegeven heeft, die zal die in de tijd komen te trekken. En er stond ook Levi in dat boek des levens getekend. Ook Levi was een uitverkoren vat. Heeft hij van zichzelf nooit kunnen weten. Hij is er waarschijnlijk in zijn tijd op aarde wel tot diepe verwondering achtergebracht. Dat de Heere gedachten des vredes heeft gehad en niet des kwaad. Dat hij het uit heeft moeten leren wonderen in de tijd op haar. De Heere was nou, waarom was nou op mij gemunt? Daar ge anderen geen verlossing gunt. Ja, het is waar geworden voor Levi. Want die ging de Heer opzoeken. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Ja, we mogen er nooit mee beginnen. Dat leerstuk der verkiezing. En toch gemeente, het is altijd maar weer waar. Als dat er niet was. Als God nou niet gedachten des vredes had. En als de Heere nou niet wilde dat er een volk zalig werd. Wat zouden we dan vanmiddag nog moeten aanvangen? Nou hebben we ons wel te zetten. Onder de verkondiging van zijn woord hebben we wel ons te begeven. In de weg der middelen. Maar gaat de Heere toch zeggen tot degenen die naar hem niet hebben gezocht en niet naar hem hebben gevraagd. Gaat hij het toch zeggen in de volheid des tijds. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Kijk, voor Levi is dat het wonder geworden in zijn leven. Dat de Heere uit is gegaan om hem op te zoeken. Onverklaarbaar groot wonder. De Heere maakt onderscheid waar het niet is. Maar dat de Heere nou juist naar hem, naar Levi, heeft willen omzien. Want wie was Levi? Ach, als we schrift met schrift, zoals we dat wel eens uitdrukken, vergelijken, dan komen we Levi natuurlijk op andere plaatsen ook tegen. We lezen Levi ook in het Markusevangelie. En ook in het Matthäusevangelie. Hij wordt ons ook in het Markusevangelie aangeduid als Levi. Als de zoon van Alfeus, zo wordt hij daar beschreven. En in het Markusevangelie zien we dezelfde geschiedenis. Alleen gaat het niet over Levi, gaat het over Matthäus. Maar gaat het uiteindelijk ook over dezezelfde man. Ik hoop er straks iets van te zeggen waarom hij daar nou niet Levi, maar Matthäus heet. Maar deze Levi, hij wordt ons dus getekend als de zoon van Alfeus. Waarom komt Marcus er dat nou bij te zetten? Nou, natuurlijk met een oogmerk, met een doel. Waarom? Om aan te tonen wie Levi is. De zoon van Alfeus. En wie was Alfeus? Nou, Engelse verklaarders, waaronder ook Matthew Henry. Die zeggen deze Alfeus, dat was eigenlijk Cleopas. Naar alle waarschijnlijkheid. En wie was Cleopas? Ach, onze kinderen vanmiddag, ze weten het misschien. Dat was een van die beide mannen die daar na Pasen, of op Pasen, van Jeruzalem naar Emmaus wandelen. We dachten dat hij het was die Israël verlossen zou. Kijk, deze Cleopas, hij was getrouwd met Maria. Met Maria, de zuster van Maria, de moeder van de Heer Jezus. Dus deze Levi was een bijzonder man. Het is een mensenkind geweest, jongens, die vanaf zijn kindse jaren heeft geweten dat de Heer Jezus Christus geboren was. Dat Maria van de engel Gabriel heeft mogen horen. De Heilige Geest daarover schaduwen zou. En dat dat Heilige wat uit haar geboren zou worden, niet zomaar een kind zou zijn, maar dat dat Gods Zoon genaamd zou worden. Kijk, dat heeft Levi geweten. Zullen we het heel eenvoudig zeggen vanmiddag? Levi heeft een zeer godvruchtige opvoeding gehad. Zeer godvrezende ouders gehad. Levi is van kinds af aan bij Gods woord opgevoed. Jonge vrienden vanmiddag, dat is een weldaad, dat is een voorrecht, dat we nooit, nooit, nooit genoeg kunnen waarderen. Dat de Heer zulke voorrechten geeft, dat hij je doet geboren worden op het erven des verbonds. Ja, daar word je niet mee zalig, dat weet ik. Maar onderschat het niet, want de Heer legt zulke kostelijke mest om onze levensboom. Hij heeft geen lust in onze dood. Deze Levi, hij is van kinds af aan groot geworden onder de waarheid. Heeft misschien evenals Manasse uit het Oude Testament een goddeloze koning, maar ook vanaf zijn kindse jaren mogen horen wie de Heere was. Heilig, rechtvaardig, zonde niet door de vingers ziend, maar dat de Heer ook barmhartig en genadig is. En deze Levi heeft net als Manasse mogen horen dat de dienst des Heeren een liefdesdienst is. Want deze ouders van Levi en van Manasse hebben toch iets mogen verstaan dat de Heere goed is. En dat hebben ze toch misschien wel eens in alle eenvoudigheid aan de kinderen mogen bekendmaken. Zitten er zo van die ouders vanmiddag, die in alle bescheidenheid toch mogen zeggen, ja, die ogenblikken in mijn leven heb ik wel eens mogen kennen, dat mijn hart vervuld was met heilbespiegelingen. Om het schoonste lied tegen de koning te zingen, dat ik wel eens de begeerte heb mogen beoefenen in mijn hart. En het met de daad ook heb mogen uitroepen. Komt gij kinderen, hoort naar mij. Ik zal u leren wat zeer en vrezen zij. Levi heeft in zijn jonge jaren deze klanken mogen horen. Een groot voorrecht. Maar ook gelijkertijd een dubbele verantwoordelijkheid. Want wie is Levi ermee geworden? Nou, als we deze geschiedenis lezen, ja, dan zien we dat genade geen erfgoed is. Dat genade vrijvalt. Dat we het onze kinderen niet kunnen geven. Ouders van Levi, ondanks hun oprechtheid, hun woorden, misschien hun ijver in de godsdienst, hebben het wel met leden ogen moeten aanzien hoe hun zoon Levi de brede weg niet op is gegaan, want daar stond hij van nature al op. Maar toch is afgegaan. Zich uitlevende en overleverende in de zonde en in de zondedienst. God, zijn dienst, zijn woord, de rug toekerend. En wie God verlaat, jonge vrienden, laten we dat ook maar heel eerlijk zeggen vanmiddag. En dat zeg ik niet alleen tegen onze jonge mensen. Dat moeten we ook tegen onszelf zeggen toch vanmiddag. Maar wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Kan je in de wereld naar de mens gesproken voor de wind gaan hoor. Dat je geen banden hebt tot je dood toe. En misschien al het geluk van deze wereld naar menselijke maatstaven mag bezitten. Maar dan heb je toch smart op smart te vrezen. En is het niet in de tijd, dan is het wel voor de eeuwigheid. Maar Levi heeft niet naar God gezocht. En daarom zei ik, is het nou zo'n wonder dat de Heere nou naar hem omzag. Dat de Heere nou hem op heeft gezocht. Daar in dat tolhuis. Levi, hij was een tollenaar. Ik wil het opnieuw benadrukken waar Levi in terecht is gekomen. Ja, een tolhuis. Maar die uitdrukking, dat zegt ons eigenlijk al niet meer zoveel misschien. Hoeren en tollenaren staat eigenlijk in één noemer in Gods woord vermeld. Dat was eigenlijk het slechtste soort van mensen die er waren in die tijd. Nou, zo was het ook met Levi. Levi is een tollenaar geworden. Levi is misschien in zijn jonge jaren wel vatbaar geweest voor, nou zullen we het zo zeggen, de geldzucht. Vatbaar geweest voor geld en goed, voor de rijkdommen, voor de schatten van deze wereld. Al de zaden van al de boosheden liggen allemaal in ons hart. Maar nou heeft één misschien te strijden met deze boezemzonde en een ander met een ander, maar Levi. Hij heeft misschien begeerte gehad om vooruit te komen in de tijd. En wat zag hij daar toch in dat talhuis? Een uitnemende toekomst voor zich liggen. Herodes de Groot in de tijd van de Heer Jezus Christus, hij had de heerschappij vanuit de Romeinse bezetter over het land Canaan. En hij heeft tollenaren aangesteld. Mensen die de inkomstenbelasting, zouden wij in onze tijd zeggen, moesten innen. Die dat allemaal niet zo nauw namen. Maar deze Levi, hij behoorde tot die groep die daar in dat tolhuis zaten. En die, als het ware, zouden wij zeggen, de invoerrechten zouden moeten ontvangen om het aan de Joden, aan de Romeinen te gaan geven. Deze tollenaren, ze hebben de pacht, de tolpacht, betaald. En ze hebben vervolgens de macht gekregen van de Romeinen om de tol te gaan ontvangen. Maar deze mensen, ze namen het niet zo nauw. Als daar in het tolhuis aan de noordzijde, zouden we zeggen, van het meer van Galilea, die handelskaravanen vanuit Syrië op weg naar Egypte over de zee togen, dan was het voor Levi de zaak om deze tol te gaan vragen en deze tol te gaan ontvangen. Ik zei het, ze namen het niet zo nauw. Ook Levi niet. En wie is een mens van zichzelf tot alle boosheid geneigd? Maar juist ook deze Levi, hij wordt ons hier getekend, gemeend als een mens die vanaf zijn kindse jaren het heeft gehoord uit de mond van zijn vader, uit de mond van zijn moeder. Uit de mond van de fariseeën en de schriftgeleerden in de tempel. Gij zult niet stelen. Hij heeft het uit de mond gehoord. Gij zult geen vals getuigenis spreken. Hij heeft het van week tot week weer gehoord. Gij zult niet begeren. En toch, zijn hart ging uit naar de zaken van deze tijd. En daar in dat tolhuis heeft hij zijn hart kunnen ophalen. Kijk, dat was nou Levi. Maar gaat het dan vanmiddag alleen over Levi? Ja, het gaat over de roeping van Levi. Maar geliefd, het gaat over u. Het gaat over mij. En dan vragen we het maar heel eenvoudig vanmiddag. Hebben wij nou ons eigen beeld misschien leren kennen in deze Levi? Want wie zijn wij? Hebben wij er misschien vanmiddag ook zo'n strijd mee te stellen in ons leven? Dat de ijdelheid van deze wereld, de zaken van deze tijd, ons hart zou kunnen bezetten. De mammon, het is toch een afgod die ook in onze tijd zo gediend wordt. Misschien niet op de wijze zoals Levi, maar toch in andere zin misschien wel net evenzeer. Als we jong zijn, we jonge vrienden. Ja, dan zijn we nog jong en we moeten nog het leven door. En als we jong zijn, dan studeren we. We zoeken een baan te vinden, we proberen door de tijd te komen. En we proberen ons van alle gemakken van de tijd te voorzien. Ons hart gaat toch uit naar de dingen van deze wereld. En een mens moet toch werken, jazeker. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. En het is groot als we een goddelijk beroep mogen hebben. Maar wat kunnen we juist verstrikt zitten in de dingen van deze aarde? Misschien juist ook wel het geld. Wat kan er ons hart mee vervuld zijn? En wat kunnen we misschien bedoeld of onbedoeld soms in die strikken terechtkomen? Waar dat alles ons zo in zijn greep heeft. We kennen misschien een positie van vele voordelen, van rijkdom. Maar wat schept dat ook weer verplichtingen? Wat moeten we soms ook dan juist weer in deze tijd en in deze wegen er alles aan doen om ook zo'n bepaalde positie en zo'n levensstandaard te kunnen handhaven. En om dan recht en eerlijk in alles te blijven. Kunnen we nou vanmiddag, u en ik, wij allen, wie ook zij, voor het aangezicht des Heren staande blijven? Of moeten we het misschien dan ook juist wel in deze dingen bekennen? Hoe kleeft mijn ziel aan staf? Misschien juist ook wel als we een eigen bedrijf kennen. In de handel zitten. Uit ervaring moeten we het zelf ook bekennen. Hoe moeilijk het dan is om overeenkomstig Gods woord en overeenkomstig Gods heilige wet te handelen en te wandelen. Om dan in alles eerlijk te zijn, moeten we het dan niet bekennen dat we dagelijks in vele dingen struikelen en vallen. De koopman zegt, het is kwaad, zo zegt de spreukendichter. Als die de goederen ziet, om nog maar niet te veel te hoeven betalen voor de goederen, dan roept hij het uit. Het is kwaad, maar als hij zich omkeert en heeft de koop gedaan, dan beroemt hij zich. Kijk, dan is hij in zijn spreken niet recht geweest, is hij in zijn handelen niet eerlijk geweest. Kunnen we naar eer en geweten zeggen dat we de keizer geven wat des keizers is en de koning geven wat des konings is vanmiddag? Kunnen we nou in eerlijkheid zeggen dat we nou niemand tekort doen? Of klaagt uw geweten u vanmiddag aan? Dat u het ook moet zeggen, ja, die Levi zit niet zo ver weg. Die zit ook hier. Maar leven we voor het zin en zienlijke. Daar gaat ons hart naar uit. Ik zei het, als we jong zijn, dan willen we vooruit. En als we ouder worden, dan willen we nog verder vooruit. En we willen niet missen wat we hebben. We willen niet verliezen wat we met moeite bijeen hebben gebracht. We zitten er zo aan vast. We zitten er zo aan vast. Levi zat ook hoor. En als de Heere niet was gekomen, dan was hij erin omgekomen. Maar de Heere, hij zegt het, Levi, volg mij. Kijk geliefde, ik zei het is ons beeld. De rijke jongeling, hij wordt ons getekend in Gods woord. Als een mensenkind die ja, meende alles te hebben gedaan. Hij leefde voor het oog van de mensen onberispelijk. Meende dat hij overeenkomstig Gods woord niet te bestraffen was. Maar hij verstond de geestelijkheid van de wet des Heren niet. Maar de Heere, de grote hartenkenner, de nierenproever, heeft het gezegd, verkoop al wat je hebt. Kijk, en toen moest deze rijke jongeling ook tot de bekentenis komen. Dat zijn hart zo vervuld was met de dingen van deze aarde. En hij ging bedroefd weg. Hij is er wel op aangesproken. Hij is uitwendig geroepen. Net als u en ik, wij allen uitwendig geroepen worden door de dienst des Heren. Onder de prediking van Gods woord. Bekeert u, verlaat de slechtigheid en leeft. Maar wat doen we ermee? Hoeveel jaren, hoeveel tientallen jaren geliefden hebt u hier vanmiddag en andere jaren al gezeten? De Heere al niet begeert om tot uw hart te spreken. Maar dat we er niet acht op hebben gegeven. Wie zijn schuld is dat? Ja, u zegt, ik kan mezelf niet bekeren. Dat is een godswerk. En dan zegt u ware dingen. Maar laat ik het dan toch opnieuw maar weer eerlijk vragen vanmiddag. Zou je het nou wel willen? Zou je nou wel bekeerd willen worden? En dan in die zin dat al uw zonden, al uw boze wegen, moeten verlaten worden en al uw zondige dingen moeten losgelaten worden. Zou je dat nou wel willen? Of zeg je dan misschien ook, ach Heer, bekeer me, maar doe het nu nog niet. We willen niet bekeerd worden. En daarom zei ik, is het nou zo'n wonder dat de Heer een mensenkind gaat bekeren. Want hij ging naar de tolhuis. En hij heeft Levi daar zien zitten. Kijk, de Heer, hij was met innerlijke bewogenheid bezet. Toen hij daar een mensenkind in dat tolhuis ten dode toe zag wankelen. Rommelende ingewanden zijn de oorzaak geweest van de zaligheid van deze Levi. Want de Heer, hij ging uit om deze Levi toch te roepen. Deze Levi, het was een uitverkoren vat om zijn naam te gaan dragen onder de heidenen. Onder een volk dat naar zijn naam niet was genoemd. Eenzijdige, soevereine genade. Als de Heere uitgaat om een kromme, verdraaid geslacht toch op te zoeken. De Heere had u en mij, hij kan ons alle laten liggen in de verlorenheid. En nog doet hij het niet, toch gaat hij nog door de dwaasheid der prediking. Om mensenkinderen te trekken uit die duisternis en ze te gaan brengen tot dat wonderbaar en heerlijk scheidend licht. En de Heere, hij komt daar in dat tolhuis. Ongedacht en onverwacht Levi op te zoeken. En hij spreekt het met kracht, met macht, met majesteit. Misschien niet met verheffing van stem. Maar hij spreekt wel als machthebbende. Volg mij. Kijk, en dat woord. Eén woord maar. Misschien. Bevat zoveel kracht. Dat heel het leven in een ogenblikje tijd anders gaat worden. De Heere zegt, ik zal mij ontfermen. Diens ik mij ontferm. Het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Want geliefde, we zien het in het beeld van Levi. Als de Heere niet werkzaam was geworden, was er van Levi niks terechtgekomen. Was Levi niet te verontschuldigen? Had hij het eeuwig moeten uitroepen, had ik maar op de stem van mijn vader, op mijn moeder, had ik maar op de stem van Gods knechten achtgeslagen. Maar het is uiteindelijk toch dat soevereine, genadige, eenzijdige werk Gods dat hij wordt geroepen. Ik zei het, hij stond op dat, in die rol geschreven. Waarvan Paulus heeft gezegd, die hij tevoren verordineerd heeft. Die heeft hij ook geroepen. En die geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Maar het begint wel bij de roeping. En wat is die roeping? Ach, we kunnen het lezen in de Dordtse leerregels. Ik zou haast willen zeggen vanmiddag, u moet het vanavond thuis maar eens in alle rust zo stilletjes voor uzelf nalezen. Wat is dat nou, dat werk Gods in het hart? Hoe geschiet dat nou in uw leven? Kunt u daar nou iets van vertellen? Ja, dan spreekt de Heer niet alleen tot het verstand. Maar dan spreekt hij tot het hart. Ik zei het niet als de schriftgeleerde, maar als machthebbende. In één ogenblik, door één woord, zal heel het leven anders gaan worden. O geliefde, het is zulk een kracht Gods. Als hij het verstand gaat verlichten, het hart gaat openen, zoals de Heer het ook door de monden van Paulus deed daar aan de oever van de rivier van Filippi in het leven van deze Lydia de purperverkoopster. De Heer opende het hart, zodat ze acht ging geven op hetgeen van Paulus gesproken werd. Kijk, hier deze Levi. Hij kent een ogenblik in zijn tijd dat alles zo anders gaat worden. Dat woord des Heeren, volg mij. Als een hamerslag naar binnen komt. Kijk, van doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze gehoord hebben zullen leven. Kijk, deze Levi, hij was dood in de zonden en in de misdaden. Had geen enkele lust om de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. Had genoeg aan deze tijd en alles wat erin was, toen de Heere ging spreken. Ach, toen veranderde in een ogenblikje tijd alles daar. Zijn hart is omgebogen en zijn hart werd overgebogen. In tegenstelling tot, nou ja, we zouden zeggen, al degenen die om hem heen waren, zijn collega's. Die misschien datzelfde woord wel hebben gehoord uit de mond van de zaligmaker. Maar in hun leven deed het geen kracht. Ze hebben het wel gehoord, maar ze zijn gebleven wie ze waren. Maar deze Levi geliefde, hij stond op, staat er. Alles verlaten hebbende volgde hij hem. Het staat er maar zo eenvoudig, maar wat ligt er aan werkzaamheid? Toch? Opgestaan zijnde. Alles verlaten hebbende. Kijk, Levi die voorheen bezig was met alles nauwkeurig bij te houden wat van hem was. Omdat hij maar niks tekort zou komen. Meer en meer begeerde de dingen van de tijd tot zijn deel te krijgen. Daar was zijn hart mee bezet. Maar hier, op dit ogenblik, als de Heere gaat spreken, staat hij op tot het boek dicht. En verlaat hij het tolhuis. Dat is een daad in het leven. Dat is een ogenblik in het leven. Ik vroeg het, mogen we ervan weten, gemeente? Alles anders gaat worden. Levi, hij heeft het in zijn hart wellicht wel uitgesproken. Hier in dit tolhuis kom ik nooit meer. Kijk, want als de Heere gaat werken, komt er een radicale breuk met alles van de tijd van vroeger. Waar u dan ook in vast zat. Waar uw hart ook in opging. Hoezeer ge ook aan de dingen van deze aarde verkleefd was. Dan ga je toch zeggen, weg wereld, weg schatten. Want alles van deze wereld kan dan je hart niet meer vervullen. Deze Levi, hij is bezet geworden met een droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Zijn hart is ingewonnen, er is een druppel liefde in dat hart gestort. Door de Heere daarin zelf ingestort. En die liefde, dat werkt wederliefde. Kijk, dan komt er een ogenblik, een puntje destijds in het leven. Daar gaat de glans van alles van deze wereld af. Kan deze wereld je niet meer bekoren? Gaat het je allemaal tegenstaan? Waar je vroeger zo in vast zat en in opging, kan je hart niet meer vervullen. De glans gaat eraf. En deze Levi, hij kreeg een betrokkenheid op de dingen des Heren. Kijk, dan wordt de zonde zonde. Levi heeft iets leren verstaan van wat hij nou had gedaan. Al de dagen van zijn leven tot op dit ogenblik toe. Heilige schaamte heeft zijn hart bezet. Dat hij zo gezondigd had. Dat hij zo lang in die weg was geweest. Zo lang niet had acht gegeven. Op dat spreken des Heren. Hij heeft in de aanvang verwondering gekend misschien. Dat deze God, die hij zo vertoornd had, door zijn zonde, door zijn afkerigheid, door zijn boosheid, dat deze God hem niet in een ogenblik heeft weggestorpt, maar nog zulke bewogenheid met hem heeft. Kijk, dan wordt er liefde in het hart gestort. Liefde in het hart gestort, waardoor we een geheel andere gang in de tijd op aarde krijgen. Kijk, dan ga je met de daad de zonde verlaten. Gaat niet alleen over het geld, maar vult dan maar zin vanmiddag. Welke zonde u dan ook lief had. En ik zei het al, voor de een dit, voor een ander dat. Maar dan kun je er niet meer langer in blijven. Dan komt er een radicale breuk. Ongeacht de gevolgen. Ongeacht wat de mensen er ook van zeggen. Maar dan kan het niet meer. Dan wil je het niet meer. Dan ben je er bevreesd voor geworden. Waardoor de mensen niet begrepen hoor. Ze hebben het misschien Levi ook wel achterna geroepen. Man, wat doe je nou toch? Wat markeert je toch? Ja,
En dan gaan de mensen misschien wel zetten, ja, hij of zij heeft het door de godsdienst in zijn hoofd gekregen. Want de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn, die zijn hem volstrekt een dwaasheid. Deze Levi heeft in de aanvang met vele mensen ook niet kunnen spreken. Het is misschien een raadsel geweest voor God en voor zijn eigen hart. Maar door dat spreken Gods is er toch een tijd gekomen dat de wissel is omgegaan. Alles verlaten hebbende volgde hij, Jezus. Ja, dan moet je denk ik maar niet denken dat hij direct zo heel kort achter de Heer Jezus is aangewandeld. Achter de discipelen aan. Heeft wel gevolgd. Maar ik denk, ik zei het vanwege de schaamte van zijn bestaan. Indachtig vanwege het vele kwaad wat hij heeft bedreven. Heeft hij misschien op een afstandje meegelopen, want wie was hij? Zulk een groot zondaar. Die zo lang tegen de Heer heeft gestreden. Die zoveel roepstemmen in zijn leven heeft gehad. Zoveel lieflijke vermaningen in de wind heeft geslagen. Die zulke gruwelen had gedaan. Waar geen mens in heel Kanaan bij wijze van spreken te vinden was. Die meer zonde had gedaan dan deze Levi. Ach, heeft hem zo bevreesd en beschaamd gemaakt. En daarom is hij misschien van verre gebleven. Maar toch. Heeft de Heere gevolgd. Loutere goedheid. Liefde koorden. Waarheid. Zijn des Heere paan, we hebben ervan gezongen. Hun die zijn verbond en woorden. Als hun schatten gadeslaan. O geliefde, wat is dat toch een zaak. Als de Heer ons zo uit de wereld. En uit alles buiten hem komt weg te trekken. En een nieuwe wil in het hart gaat storten. Nieuwe hoedanigheden in de ziel gaat leggen. Mens komt te bekeren en zich achter hem doet aankomen. Kijk, dan wordt alles anders. Ik herhaal het opnieuw. Dan worden we een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Voor Levi is er een tijd gekomen die hij nog nooit heeft gekend. Een tijd van smart, van droefheid. Een tijd van inleven wie hij was en wat hij had gedaan. Maar toch ook een tijd van een nieuwe begeerte. Om te doen wat de Heer nou wel behagelijk was. Kijk, dan zullen de woorden van zijn opvoeding, van zijn vader, van zijn moeder, misschien toch wel weer levendig voor de aandacht zijn gekomen. Dan zal het onderwijs vanuit Gods woord hem toch wel weer levendig voor de aandacht zijn gekomen. Heeft hij toch in de aanvang leren vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Kijk, dat komt vanuit die kinderlijke vrezen des harten komt het ook. Vanuit de liefde des Heeren in het hart gewerkt. Zullen we niet anders meer kunnen en niet anders meer willen. Dan zo achter de Heere aan te klagen. De Heere aan te roepen bij dagen en bij nachten. Al is het dan van verre. Deze Levi geliefde heeft een gewilligheid gekregen om het pad zijner geboden te bewandelen. Ik heb het vanmorgen meen ik al gezegd, maar dat is zulk een tijd van een teerleven en van een nabijleven. Kijk, daar gaat er zoveel zoetigheid en zulke lieflijke geur uit van dat woord des Heren en van de dienst des Heren. Al kunt ge dan misschien ook voor eigen waarneming nog nergens bij. En al mist u voor eigen waarneming dan misschien ook alles. Maar dat dierbare woord. Dat geeft u in de aanvang reeds veel meer vreugde dan andere smaken in een tijd. Als zij van koren en most wel lustig leven. Al sta je dan misschien, ik zei het en ik herhaal het, misschien overal nog buiten. Want die de Heere komt te trekken. Ja, die worden toch arm. Die zijn niet rijk. Zijn ook geen bekeerde mensen. Maar die worden voor hun eigen waarneming arm, ellendig, jammerlijk, blind en naakt. Maar ze krijgen de voortdurende begeerte en beden in het hart. O Heere, bekeer mij. Want dan zal ik bekeerd zijn. En dat heeft Levi nou in deze weg achter de Heere doen aanwandelen. Wat een tere tijd. Als de dienst des Heeren zulk een liefdesdienst gaat worden. Dan kun je niet begrijpen dat hij nou al die jaren die dienst des Heeren hebt verwacht. Kun je niet begrijpen dat hij nou zo je hart aan deze wereld en al de ijdelheid hebt verpand. Kun je niet begrijpen dat hij zo lang tegen die roepstemmen des Heeren bent ingegaan. Een heilige schaamte zei ik over alles wat je hebt gedaan. Je kunt niet meer terugdraaien. Maar je gaat maar één ding gevoelen. Dat je genade nodig hebt. Kijk, Levi kwam de Heer achterna. Zijn hart werd door de Heer omgebogen en vernieuwd. Maar Levi heeft een tijd leren krijgen van smeking, van zuchten, van geween, van bitter kermen. De Heer achterna roepen. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Zie hoe een boeteling pleit. Kijk, deze Levi geliefde. Hij is achter de Heere aangekomen. Klagend en zuchtend. Misschien zitten er vanmiddag zo in ons midden. Die nou zulke tijd in de leven hebben gekregen. Die het niet durven ontkennen hoe de Heere sprak. Die niet durven ontkennen dat er een andere verlangen in het hart is gekomen. Die niet durven ontkennen dat hun ziel wel eens in beginsel was als een gewaterde hof. Die niet durven te ontkennen van die krachtdadige stilzetting. Die kunnen getuigen van die tijden dat ze er hart voor de Heere mochten uitstorten. En mochten bekennen al hun zonden. En hem gedurig leerden smeken om hem te mogen kennen. In zijn verzoenend lijden en sterven. Van deze Levi geliefden. Hij mocht een maaltijd voor deze zaligmaker aanrichten, zo lezen we. Wat heeft dat mogen zijn? Ja, dat is uiteindelijk niet anders geweest dan een blijk van de liefde van zijn hart. Hij had deze zaligmaker zo uitnemend lief gekregen in de tijd. Dat hij begeerde hem al zijn liefde waardig te schatten. Hij heeft hem willen onthalen. Hij heeft al zijn vrienden en bekenden bijeen willen brengen. Opdat ook zij het woord van de zaligmaker zouden mogen horen. Hij heeft bewogenheid leren kennen tot verloren zondaren. Kijk, met deze Levi geliefde, hij heeft in de tijd op aarde iets mogen leren verstaan wat het nou is om de Heere te mogen leren kennen. Want in de weg van de waarachtige bekering is er wel een ommekeer gekomen in het leven van Levi. Heeft hij de zonde leren haten en verfoeien? Heeft hij de gerechtigheid leren lief krijgen? Maar heeft hij erachter moeten komen dat hij de gerechtigheid aan eigen kant miste? Levi heeft mogen sterven aan de wereld. Maar Levi heeft ook moeten en mogen sterven aan zijn werken. Hij heeft ook mogen leren inleven. Dat zijn omkering, zijn verandering, zijn tranen, zijn ijver, het onderzoek van Gods woord, de wegen des gebeds, het zich zetten onder de verkondiging van de zaligmaker, dat hem ten diepste niet kon vertroosten en de gerechtigheid niet kon schenken. En al heeft deze Levi in zijn tijd op aarde, toen hij achter de Heere achteraan kwam, wel eens misschien kostelijke ogenblikken mogen hebben. Waar hij als een nullende niet voor het aangezicht des Heeren mocht liggen. Waar hij wel eens hoop heeft mogen krijgen in zijn hart toen de Heere van de zaligheid sprak en van zijn werk. En dat hij was de zoon Gods. Heeft hij wel eens vertroostingen in zijn ziel mogen kennen die op aarde ten diepste niet te vinden zijn. Maar deze Levi gemeente, hij heeft moeten leren inleven. Dat al deze zaken niet de grond zijn van zijn behoud. Maar nu heeft hij de Heer achterna mogen wandelen. En heeft hij tot de ontdekking mogen komen. Wie de zaligmaker nou ten diepste was. Niet alleen voor een ander. Maar ook voor hem heel persoonlijk. En laten we het elkaar opnieuw maar eens weer vragen vanmiddag. Wat heeft de verkondiging van Gods woord. Het evangelie van vrije genade. De verkondiging van die enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid in uw leven nou bewerkt. Ik zei het, Levi zat in het tolhuis zojuist. Hij is uit het tolhuis gekomen en hij is in het wijnhuis terechtgekomen. Misschien heeft er wel één gedachte over. Wat is dat nou voor een gedachte? Maar ik bedoelde er maar mee te zeggen. Levi is in een tijd terechtgekomen in zijn leven. Dat de liefde Gods in zijn hart is uitgestort. Maar dat er ook zulke uitnemende liefde tot de Heere is gekomen omtrent wat hij heeft gedaan. Levi heeft mogen ingeleid worden in de heilgeheimen Gods op aarde. Verheerlijkt opdat hij de grootste der zondaar zalig zou mogen worden. Deze Levi gemeente heeft mogen komen. Kennis van de Heer Jezus Christus als de Zoon Gods. Die is gekomen om zondaren zalig te maken. Van welke hij de voornaamste was. Kijk, dat is niet in ene dag geschied. Sommige van Gods kinderen leren alles in één dag. Ik denk maar aan de moordenaar aan het kruis. Op het ene moment hangt hij daar vloekend en spottend. Indien ge de Zoon Gods zijt, kom af van het kruis, verlos ons. En uzelf. Maar een ander ogenblik gaat diezelfde moordenaar daar uitroepen. Tot zijn medekruiseling. Vreest gij dan ook God niet? Dat je in hetzelfde oordeel zijt? Wij dan ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan heeft. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Kijk, hij werd in ene dag. Door de stukken van de kennis der ellende. En der verlossing. Uiteindelijk ook in het stuk de dankbaarheid gezet. De Heer is vrij in de weg die hij komt te houden. Maar dikwijls gaat er zulke een tijd overheen in het leven. Ook in het leven van Levi. Hoe lang? Ach, dat weten we niet. Hoeven we ook niet te weten toch. Maar het is wel gekomen in zijn leven. Dat hij mocht komen tot de kennis van de zaligheid die er is in hem. Kijk, en daar is zijn ziel. Als met vet en smeer verzadigd geworden. Daar heeft hij zulke uitnemende heerlijkheid mogen leren kennen. Aangaande hem. Heeft hij zich zo mogen leren verwonderen. Aangaande het werk dat hij heeft gedaan. Gods werk verheerlijkt in het hart. Want die tevoren verordineerd heeft. Die heeft hij ook geroepen. En die geroepen heeft, zei ik. Ja, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Kijk, Levi mocht gaan verstaan tussen wieg en graf. Wie nou zijn borg was. En die heeft hij met zulke uitnemende liefde, liefgekregen liefde, gemeente, dat hij nou niet anders meer kon. Dan daarom een maaltijd voor hem aan te richten. Om dat te doen uit dankbaarheid. Zoveel goed tegenover zoveel kwaad. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden. Kijk, dat lag nou op de bodem van zijn ziel. De Heer had niks nodig hoor. Maar liefde noopt tot wederliefde. Verbroken hart heeft Levi mogen ontvangen. Maar nou kende hij niet alleen liefde tot God. Niet alleen liefde tot zijn borg. Maar hij kende ook liefde tot de naaste. En daarom heeft hij nou een maaltijd aangericht. Dat dronken mogen worden van de liefde Gods in zijn eigen ziel. Heeft het beginsel van die eeuwige vreugde op aarde mogen deelachtig worden. Maar nou heeft hij één ding gevoeld en doorleefd. Dat hij wat hij van zichzelf miste. En door genade deelachtig heeft mogen worden. Dat dat nou ook een ander nodig had. Kijk, en dat heeft hem met bewogenheid bezet. En daarom die maaltijd. Heeft hij al de bekenden uitgenodigd. Opdat ze ook in zijn huis onder het geklank van dat woord zouden mogen zitten. Opdat ze ook uit de mond van die hoogste profeet en leraar der gerechtigheid, de Heer Jezus Christus, die woorden zouden mogen horen. Die tot de eeuwige zaligheid van nodig zijn om te kennen. Levi heeft liefde gekend. Maar heeft ook genade mogen kennen. Want hem was het gegeven om te eten van het manna dat verborgen is. Hij heeft in zijn leven mogen ontvangen een witte keursteen. En een nieuwe naam daarop geschreven. Hij is aangenomen tot een kind Gods. Een kind des torens, zo was hij. Toen hij daar in dat tolhuis zat. Een kind des torens. Toen de Heer hem kwam te roepen. Maar het was een uitverkoren vat. En het heeft God behaagd. Om het werk van zijn zoon ook in het hart van deze Levi te gaan openbaren en te gaan verklaren. En dat heeft zijn hart zo vol vreugde bezet. En zoveel heilbespiegelingen gegeven. Hij heeft zich zo mogen leren verwonderen en verlustigen aan het werk van de zaligmaker. Dat hij ook anderen de begeerte heeft gehad heeft om ook anderen van deze zaligheid deelgenoot te maken. En daarom heeft ook deze Levi een nieuwe naam gekregen. Ik zei het in het begin. Zijn naam wordt ons in het Matthäus-evangelie als Matthäus beschreven. Wat betekent dat? Matthäus betekent een gave Gods. Nou kijk, dat was nou zijn nieuwe naam. Daar was nou dat nieuwe leven van hem mee getekend. Dat nieuwe leven, dat was een gave Gods. Daar had hij niet naar gevraagd, had hij niet naar gezocht, maar het was hem uit genade geschonken. Hij had zijn zaligmaker leren kennen. Hij had zijn gerechtigheid niet uit te werken. Maar uit genade, door het geloof verkregen. En wat heeft dat nou bewerkt? Nou, dat hij de pen heeft opgenomen. En geschreven heeft. Het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. En wat laat dat evangelie van Matthäus zien? Het is een evangelie dat geschreven is voor de Joden. Die telkens weer op dat Oude Testament, u weet dat, zich komt te beroepen. En daarvan komt te spreken. Dat dat alles nou al zo vervuld moest worden. Hij heeft de begeerte in zijn hart gekend om zijn volk, zijn medebroeders in die tijd. Zijn medereizigers naar de eeuwigheid bekend te maken met die naam van de Heer Jezus Christus. Hij wist dat er geen andere naam onder de hemel was tot zaligheid door welke wij allemaal te zalig worden. Dat was zijn begeerte. En hij heeft het gevoeld in zijn eigen leven en hij heeft het mogen doorleven. Dat een wonder van genade nodig is. Nou was dat wonder van genade verheerlijkt in zijn leven. Maar hij wist dat hebben. Zij en wij allen nodig. O gemeente van dat wonder van genade, mocht Levi weten, van die ommekeer, van dat sterven aan zichzelf, van de wereld. Maar de vraag is vanmiddag voor u en voor mij, kennen wij dat wonder? Weten wij van dat krachtige handelen Gods in ons leven? Waardoor we de weg moesten gaan van de dood in met alles van onszelf, om het leven uit hem te ontvangen. Gemeente, daarom komt de prediking van Gods woord van zondag tot ons. En daarom legt de Heer zoveel mest om de levensboom. En daarom roept hij het toe dat er nog een weg is. En nog een mogelijkheid is om zalig te worden. Zo ge dan zijn stemmen heden hoort. Verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Amen. We eindigen met dankgebed. O Heere, zo zijn we aan het einde van deze middag gekomen. Heere, uw woord is gelezen. Het is ons voorgehouden. En nu hebben wij onszelf nauw, ja zeer nauw te onderzoeken of wij in het geloof zijn. Heere, zou u ons allen bij de hand willen nemen. Willen leiden door uw raad. Willen leiden in de zaligheid. Zoals Levi ook mocht komen tot die verwondering. Aangaande dat wat gij hebt gedaan. Om hem te behouden. Heere, daar hebt gij uw leven voor afgelegd. En daar hebt gij uw bloed, uw hartebloed voor gestort. Want Heere, dat alleen kon Levi behouden. Zijn omkering en zijn verandering. Die gewerkte liefde in zijn hart tot u. Die afkeer tot de zonde en de zondedienst. Het was geen grond. Het was allemaal te kort. Om in dat gericht te kunnen bestaan. Maar Heer, het is Levi verklaard en geschonken. Wat de grond der zaligheid is. Niets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. O Heere, geef toch dat ook wij al zo gaande gemaakt zouden worden. Om de zonde te verlaten. De kwade paden te verlaten. U achteraan te kleven. U te smeken om genade, om ook tot die kennis van u gebracht te mogen worden en die rust te vinden. In en door u, Heere, wilt ge dan zelf uw woord zegenen. Al het onze wegnemen, met ons gaan als we uw huis verlaten, huiswaarts keren, deze nieuwe week hopen in te gaan. Heere, ondersteun en sterk, aangaande de tijdelijke dingen. Maar ook aangaande onze zielen. Gij kent hen, ieder Heere, wees u dan met allen. Die gebukt, bedroefd en beproefd door deze wereld gaan. Die in het bijzonder wel gebogen gaan onder de last der zonde. Heere, zou u ze nog eens willen onderrichten. Aangaande de weg der zaligheid. Zou u zelf de zaligheid maar willen verklaren. Aan zulke bedroefde zielen. Opdat de verwondering hier in beginsel. Zou mogen komen en straks tot in eeuwigheid niet meer zal eindigen. Heere, dan zal het toch zijn, mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Heere, wees dan met de gemeente en dat om Jezus willen. Amen. We zingen met elkaar tot slot uit Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. En wat er volgt in het 12e vers van Psalm 73.
vrede naar uw huizen. Dragen de met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.